Welkom bij de Define Ayurveda podcast. De podcast die jou meeneemt op reis door de magische wereld van Ayurveda. Ayurveda helpt je begrijpen wie jij werkelijk bent en wat je zowel op fysiek, psychologisch als spiritueel niveau nodig hebt om te helen en te groeien. Mijn naam is Frederike Couvet. In de afgelopen 20 jaar heb ik Ayurveda niet alleen bestudeerd, ik heb het ook toegepast op mezelf en op honderden studenten en cliënten. Ik heb vet veel zin om mijn kennis, ervaringen en inzichten met jou te delen. De Define Ayurveda podcast neemt je mee op ontdekkingsreis langs de diepte van deze eeuwenoude wijsheid. Maar daar blijft het niet bij. We duiken vooral jouw eigen diepte in op zoek naar de magie van het universum. Fijn dat je weer luistert naar aflevering 11 alweer van de Define Ayurveda podcast. En ik hoop dat het goed met je gaat. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Het kan natuurlijk zijn dat je deze pas veel later luistert. Maar op het moment dat ik hem opneem is het 9 april. En we hebben net een behoorlijk heftige eclips achter de rug. En soms merk je er wat van en soms merk je daar niks van. Maar ik heb heel veel berichten gehad van mensen dat het dit keer toch echt wel heel erg pittig was. En ik heb het zelf ook ervaren. En zo'n eclips kan je echt inzichten geven. Vaak gepaard met heftige emoties. En uiteindelijk zijn die inzichten super belangrijk. En zul je merken dat ze de komende maanden, de een zegt 3 maanden, de ander 6 maanden. Maar dat ze echt gaan doorwerken. En dat je echt de effecten gaat merken van de dingen die je hebt mogen zien. Een eclips betekent iets dat verduistert. Maar betekent ook de duisternis die aan het licht komt. Dus ik hoop dat je mooie dingen hebt kunnen inzien. Ook al was het misschien pijnlijk om in te zien. En dat je de komende maanden daar ook echt iets mee kunt. En deze aflevering wil ik het hebben over Ayurveda en vlees eten. Ik heb heel veel vragen gehad van jullie. En ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden in de komende podcast. Misschien maak ik ook wel een speciale Q&A aflevering. Maar dit is zo'n hele mooie vraag om als ingang voor deze aflevering. De vraag was, wat is de Ayurvedische visie op het eten van vlees en vis? Ja, en daar kan ik echt heel veel over vertellen, want je kunt het namelijk vanuit een fysiek aspect bekijken, dus voor je gezondheid. Je kunt het kijken uit een spiritueel aspect en ook vanuit een emotioneel aspect. En allereerst wil ik uitleggen dat in de oude geschriften, dus de echte klassieke teksten van Ayurveda, wordt vlees soms aangeraden. Het is niet zo dat Ayurveda strikt vegetarisch is. Kijk, als je in de yoga geschriften kijkt, dan is ahimsa een heel erg belangrijk concept. Ahimsa betekent geweldloosheid. Dus in de yoga filosofie wordt aangeraden om alles wat je doet zoveel mogelijk het lijden te besparen. En ahimsa is ook een heel belangrijk onderdeel van de Ayurveda. Alleen er is wel een klein verschil. In de Ayurveda kijken we heel erg naar de natuur in onszelf, de natuur om ons heen. En kijken we heel erg ook naar wat we nodig hebben om gezond te blijven, wat we nodig hebben om samen met deze natuur te zijn. Onze eigen natuur dus en de natuur om je heen. En 5000 jaar geleden, of hoe lang de Ayurveda dan ook is, was een hele andere tijd. Er was niet altijd evenveel voeding beschikbaar. Als het aan het einde van de zomer of het begin van de herfst was, of misschien wel aan het einde van de herfst, en je woont in een kouder klimaat, dan ging je gewoon dieren slachten, dan ging je ze pekelen of inslaan, zodat je te eten had in de winter. En tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders, want we vliegen overal eten vandaan. En er is zoveel voeding het hele jaar door beschikbaar voor ons. Maar dat was een andere tijd. En de Veda's zeggen, het is beter om geen vlees te eten. Dus heel veel Vedische stromingen zijn ook strikt vegetarisch. Maar Ayurveda zegt dat de mens heeft een hele hoge vibratie qua bewustzijn. En bewustzijn moet beschermd worden. Bewustzijn is een heel belangrijk concept. En daarom zegt Ayurveda, als je een dier met een lager bewustzijn moet offeren om jezelf te redden, om een hoger bewustzijn te redden, dan is het toegestaan om vlees te eten. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Sommige mensen die zijn heel erg zwak. Die hebben bijvoorbeeld een ziekte gehad of een operatie. Vrouwen die bevallen zijn. En dan kan het soms goed zijn om aan te sterken met een bouillon van vlees, van van kip of andere soorten vlees. Omdat je dan de kracht van het dier gebruik je om je eigen kracht aan te vullen en zo te overleven. En dat is de manier waarop Ayurveda dat bekijkt. Ook worden er in de geschriften soms bouillons aangeraden om in een klisma te doen, getrokken van botten, om zo je eigen botweefsel te versterken. Dus dat is eigenlijk wat hoe Ayurveda het bekijkt. Als jij je leven kunt redden, of het leven van een mens kunt redden door een dier te offeren, dan is dat toegestaan. Toegestaan klinkt een beetje alsof Ayurveda dogmatisch is. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om de keuzes die we maken. Dus vlees eten heeft wel bepaalde consequenties. Dus als we gewoon puur naar gezondheid kijken, dan is vlees redelijk zwaar verteerbaar voor vata. Maar het heeft wel een grondend effect. Dus als vata-personen heel ongegrond zijn, dan kunnen ze vlees gebruiken om aan te sterken, vlees gebruiken om te gronden. Maar dan moet het wel zo bereid worden dat het ook verteerbaar is. En bijvoorbeeld in een klisma of in een bouillon, waarbij je geen hele brokken hoeft te verteren, maar de kracht van het dier is eigenlijk al opgenomen in een soepje en dat is veel makkelijker verteerbaar. Pitta personen hebben vaak echt behoefte aan veel zware dingen. Dus fysiek gezien kan vlees nodig zijn voor pitta. Of pitta personen denken dat vaak, omdat ze een onverzadigde honger hebben als een tijger. Nou, denk maar aan een tijger die vegetariër wordt. Dat is een beetje een raar beeld. Maar toch kan ook pitta zonder vlees. Sterker nog, vlees is helemaal niet zo goed voor pitta, omdat vlees een verzurende werking heeft. En als je pitta gaat bestuderen, dan zul je zien dat pitta zelf al zuur is. Dus mensen met een pitta, vooral pitta uit balans, die vlees gaan eten, dan creëren ze eigenlijk meer zuurte in het lichaam. Dus dan is het beter om te focussen op andere zware voeding, zoals volkoren producten, andere vormen van proteïne, zoals linzen, bonen, etc. En het geldt trouwens ook voor vis en voor ei. Eigeel is erg verzurend en vis is ook verzurend. Sowieso is vis verzurend, maar tegenwoordig nog meer, omdat eigenlijk alle soorten vis helaas vervuild zijn doordat er zoveel afvalstoffen in de zee beland zijn. En dan voor kaffa is vlees eten eigenlijk helemaal niet zo goed. Kaffa heeft al veel aarde en daarom is kaffa zwaar en vlees is ook zwaar. En Ayurveda zegt gelijken versterken elkaar en tegenstellingen brengen elkaar in balans. Dus plantaardige voeding is licht. Dus dat is veel beter voor kaffa om te eten. Want gelijke of tegenstellingen balanceren elkaar. Dus een kaffa persoon die zou veel beter plantaardig kunnen eten. Ook omdat vlees, vis, ei, dat soort dingen kunnen ook slijm geven. En kaffa heeft al heel erg veel slijm van zichzelf. Dus het biologische aspect, of het biologische aspect in de zin van de dosha's. Iedere dosha heeft iets anders nodig. Dus daar kun je je keuze om vlees te eten al op baseren. Maar dan is er nog een ander belangrijk aspect, het spirituele aspect. En in de Veda's hebben we het vaak over sattva, rajas en tamas. En sattva, rajas, tamas worden ook wel de dosha's van de geest genoemd. Het zijn niet echt dosha's. Dosha's zijn echt een fysiek iets. Dus vata, pitta, kapha gaat over de elementen. En sattva, rajas en tamas gaat veel meer over de verbinding die je hebt met het goddelijke en het aardse stuk. Tamas en rajas hebben veel meer te maken met je verbinding met de wereld. En sattva heeft veel meer te maken met het streven naar je spirituele ontwikkeling. En daar heb je eigenlijk een hele mooie, goede balans in nodig. Je hebt alle drie heb je nodig. Het is goed om te streven naar sattva. Het is goed om te streven naar zo zuiver mogelijk te zijn. Maar tamas heb je ook nodig. Tamas is de energie van de duisternis, van zwaarte. Dus zonder tamas kun je bijvoorbeeld niet slapen. Rajas is de energie van actie. Dus als er geen rajas in je leven is, dan heb je geen drive om de dingen te doen. En dan kom je 's ochtends niet eens je bed uit. Dus tamas en rajas heb je nodig om te leven hier op aarde. Maar in een bepaalde hoeveelheid. En als je te veel tamas hebt, dan kun je heel erg vast komen te zitten. Letterlijk is tamas iets wat niet beweegt. Dus je kunt heel erg vast komen te zitten. Bijvoorbeeld heel erg vast komen te zitten in situaties waar je niet uitkomt. In denkbeelden, in depressies. Daar zal ik nog iets meer over vertellen. En de rajas kan er heel erg voor zorgen dat je heel erg actiegeoriënteerd bent. Zonder te kijken wat de consequentie is voor jezelf of voor andere mensen om zich heen. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven die heel veel geld willen verdienen en dan mensen uitbuiten om voor een laag hongerloontje voor ze te werken. Dat is echt een voorbeeld van rajas. Dus rajas, sattva en tamas is belangrijk om in balans te houden. Zodat eigenlijk als je rajas en tamas inzet om voor jou te werken, dus voldoende tamas om hier op aarde te kunnen zijn, voldoende rajas om dingen te kunnen doen, dan is het heel goed om zoveel mogelijk sattva te creëren in je leven. Want sattva helpt je om de verbinding met jezelf en het goddelijke en je dharma, dus wat je hier te doen hebt op aarde, om dat zoveel mogelijk te ervaren en te voelen. En in de Veda's heb je verschillende stromingen. En de meeste stromingen die zeggen ook, zorg altijd dat je voor sattva kiest. En er zijn een aantal voedingsmiddelen volgens de Veda's die creëren meer tamas. En daarom zeggen de Veda's, het is beter om deze voedingsmiddelen te vermijden. En onder andere zijn dat knoflook, ui, paddenstoelen, vlees, vis en ei. Deze voedingsmiddelen hebben een lage trilling, zodat ze je ook, alles wat je eet heeft een bepaalde vibratie en het heeft invloed op je, zeggen de Veda's. Dus als je dingen eet met een lage trilling, dan gaat je bewustzijn, wordt ook, hoe noem je dat, vernauwd, troebeler. Laat ik het zo zeggen, troebeler. En een van de religies, is eigenlijk een religie die heel erg strikt deze voedingsmiddelen nastreeft, of waarmee ik bedoel te zeggen dat ze absoluut niet eten, is de Hare Krishna religie. En misschien denk jij bij de Hare Krishna religie aan mensen in oranje jurken die op straat liedjes zingen en boeken verkopen. Maar het is veel meer dan dat. Ik heb heel veel vrienden die onderdeel zijn of die devotees zijn van Krishna en die echt de Vedische leefstijl helemaal nastreven. En die dragen geen oranje jurken en die hebben ook normale levens. Alleen ze hebben heel veel rituelen en best wel strenge regels, met name over voeding. En ze eten dus geen knoflook, ze eten geen vlees, vis, ei, paddenstoelen en al die dingen. En het mooie is, ga ik regelmatig naar een Hare Krishna tempel. Daar kun je gewoon heen, daar kun je gewoon ook logeren. Je hebt over de hele wereld zitten ze. En het mooie is wat ze doen, ze koken dan ook voor je. Maar eigenlijk koken ze eerst voor God, voor Krishna. En dat eten koken ze, doen ze in een speciale keuken, een tempelkeuken. Ze doen mantra's en dan offeren ze de voeding, offeren ze aan de goden. En daarna pas wordt het opgegeten door de mensen, dus door de devotees en de gasten. Maar doordat die voeding wordt geofferd en zo zuiver is, die vibratie die zit daarin. En het is niet dat je dan, soms zelfs al als je een hapje neemt, dan denk je, oh, wat is dit eten lekker, is het zoveel liefde in. Maar ik merk altijd als ik een aantal dagen in de tempel ben, dat ik na een aantal, ik voel me dan zo licht worden en zo kalm en zo in verbinding. En dat heeft heel erg veel te maken met de manier van waarop zij hun eten bereiden en de voedingsmiddelen die daar dus niet in zitten. Dus als je een spiritueel doel hebt en je wil zoveel mogelijk in verbinding zijn, zo diep mogelijk mediteren, zorg dan dat je voeding die tamastisch is, zoveel mogelijk vermijdt. Maar aan de andere kant, we hebben het natuurlijk niet over dogma's of dingen die niet mogen. We kijken naar spelen met de natuur. Dus als jij heel erg ongegrond bent en juist meer stabiliteit nodig hebt, dan zou je eventueel vlees kunnen eten om meer aarde te ervaren. Er zijn natuurlijk ook andere dingen die je kunt doen. Ik zou dan liever bijvoorbeeld ashwagandha nemen. Dat is een kruid wat heel aardend werkt. Of dashmula. Of op je blote voeten door het bos gaan lopen. Maar whatever rocks your boat. Er zijn zoveel remedies in het universum die je kunt inzetten. En je kunt zoveel dingen kiezen. En we zijn allemaal een pakketje met zoveel verschillende aspecten. Dus kijk wat werkt voor jou. Ik ben zelf vegetariër geworden op mijn 11e. Ik had altijd heel erg veel compassie gehad voor dieren. En vooral als ik in de auto zat met mijn ouders toen ik klein was. En dan kwamen er van die vrachtwagens langs met slachtvee. Oh, ik moest altijd zo huilen. Ik voelde echt, ja, ik voelde echt gewoon urenlang voelde ik me echt naar. En toen in die tijd was het helemaal niet zo normaal om vegetariër te worden. Het was echt super geitenwolle sokken als je dat deed. Maar ik had een vriendinnetje in groep 8 en die was vegetariër. En die vertelde mij over de bio-industrie. En dat vond ik echt zo indrukwekkend op een op een negatieve manier. Dat ik toen heb gezegd, ik wil geen vlees meer eten. En dat is inmiddels 30 jaar geleden en ik heb nooit meer vlees gegeten. En daar voel ik me heel erg goed bij. En vroeger was ik ook heel erg dogmatisch daarin. Vlees is moord en mensen die vlees eten zijn moordenaars. Maar ja, in de puberteit denk je ook best wel fel over dingen. En tegenwoordig merk ik dat ik steeds milder word daarin. En weet je wel, iedereen heeft zijn eigen pad. En zelfs de dieren hebben hun eigen pad. En als ik nu in de auto zit en ik zie zo'n vrachtwagen met slachtvee, dan hoef ik niet meer te huilen. Ik voel wel de compassie. En wat ik dan doe, ik doe altijd een gebedje voor ze. Want de Veda's zeggen, als je een hoger bewustzijn hebt, dan kun je door een gebedje te doen, kun je mensen of dieren in dit geval met een lager bewustzijn, kun je helpen een betere incarnatie te krijgen. Nou, dat vond ik zo'n mooi idee. Dus iedere keer als ik een diertje zie dat stervende is of gaat sterven, dan zeg ik, ik hoop dat je een mooie, prachtige nieuwe incarnatie zult hebben. Dat is iets wat je heel makkelijk is om te doen. En weet je, misschien heeft het heel veel invloed. Misschien niet, maar allicht kan je het proberen. Dat is trouwens ook iets wat de Veda's zeggen. Vroeger werden er ook, in bepaalde rituelen werden er dieren geofferd voor God. Maar dat was eigenlijk heel goed voor die dieren. Want er waren priesters en die gingen dan allemaal rituelen doen en mantra's, waardoor dat dier uiteindelijk een hogere incarnatie zou krijgen. En dat zie je ook bij de islam. De islam, vroeger werden er mensen geofferd en het was eigenlijk een eer om geofferd te worden. Want er werden allemaal bepaalde rituelen gedaan en gebeden, waardoor je sowieso op een betere plek terecht zou komen, omdat je geofferd was. Maar goed, het is natuurlijk best wel behoorlijk heftig om geofferd te gaan worden. Dus op een gegeven moment toen hebben ze gevraagd in de islam, hebben ze God gevraagd, mogen we misschien een alternatief? We vinden het toch wel heel erg moeilijk om onze kinderen te offeren. En toen sprak Allah via de profeet en die zei, je mag ook geiten offeren of lammeren offeren. Dus nu worden er dieren geofferd. En zo was het vroeger ook in de Veda's. En nu wordt het eigenlijk veel minder gedaan, dieren offeren. Want de Veda's zeggen, in deze tijd, dus in de tijd waarin we nu leven, is de allerbeste manier voor je spirituele ontwikkeling is om je te verbinden met het goddelijke in de naam van God. Dus om te gaan mantra's te gaan doen bijvoorbeeld. Mantra's hebben nu een heel sterk effect. He, je kunt Om Namah Shivaya kun je zeggen. Of Om Gam Ganapataye Namaha. Of je kunt bidden tot Jezus. Of wie dan ook jouw symbool is voor het goddelijke. Als je daarmee verbindt, dat heeft nu de allersterkste werking volgens de Veda's in de tijd waarin we leven. Nou, dat tenslotte is er nog een laatste reden om geen vlees te eten. En deze, dit is voor mij echt een belangrijke reden in de praktijksetting. Omdat vlees dus tamastisch is, houdt het dingen in stand. He, vlees, vis, ei, paddenstoelen, knoflook, maar vlees. He, en hoe roder het vlees, hoe sterker dit geldt. Die tamastische werking, die houdt dingen in stand. Dat betekent als we naar de Ayurvedische psychologie kijken en iemand heeft last van angsten, iemand heeft last van woede of iemand heeft last van een depressie, dan is het beter om geen vlees te eten. Want de dieren die hebben bepaalde emoties ervaren vlak voordat ze gaan sterven. En sommige mensen zeggen, ja, maar ze hebben een heel mooi leven gehad. Ze hebben in de wei gelopen. Ik eet alleen maar dieren van de groene slager. En denk van, ja, maar alsnog, hè, je hebt ook een mooi leven. Het idee dat je gaat sterven roept bepaalde emoties op. En dat heeft een hele sterke invloed op het vlees. Op de cellen die je tot je neemt. Hè, de cellen die in het vlees zitten. Dus als jij al bepaalde emoties hebt waar je niet goed uitkomt, is het beter om geen tamastische voeding te nemen, geen vlees te eten, zodat je nog meer daarin verzeild kunt raken. Hè, tamas zorgt er ook dat je Tamas zorgt er ook dat je heel erg gelooft in de aardse verhalen. Dus dat er situaties zijn dat je helemaal opgaat in het verhaal. Nou ja, als je in een bepaalde emotie zit, dan doe je dat natuurlijk ook. Dat je bang bent je baan te verliezen. Of dat je boos bent op je partner. Of dat je heel erg verdrietig bent over wat dan ook. Dus vlees eten, die versterkt je emoties. En kan je ook dus veel meer nog in het verhaal erin trekken. In die modder trekken. Dus als je dat herkent bij jezelf. Dat je soms echt in je eigen drama kunt verzeilen. Of dat je vastzit in situaties waar je gewoon niet zo goed uitkomt. Dan kun je gewoon een experiment doen. Probeer eens gewoon misschien een maand. Geen vlees te eten. Geen vis, geen ei. En kijk wat het met je doet. Niet alleen maar voor je buik. Want vlees is ook redelijk zwaar verteerbaar. Sommige mensen die merken dat ook in hun spijsverteringskanaal. Maar ook wat het doet met je geest en je emoties. En hoe je je dan anders gaat voelen. En misschien dat je geen enkel verschil merkt. Dan is het, dan ga je gewoon door met vlees eten. En maar misschien denk je wel, wow, ervaar je zo'n grote verandering. Echt een verlichting daarin. Ja, en dan zou dat het stoppen met vlees eten een goed medicijn voor jou kunnen zijn. Dus Ayurveda, die is niet dogmatisch, nogmaals, in de zin van je mag niet dit, je mag niet dat. Maar er zijn allemaal redenen om bepaalde keuzes te maken. En we hebben allemaal ons eigen pad te bewandelen en ook zelf die keuzes te maken. Maar ik denk dat kennis echt zo waardevol is. Want als je keuzes maakt en je hebt kennis, dan kun je ook dingen kiezen die bij jou passen. En misschien dat dat vlees eten gewoon heel goed bevalt en dat je helemaal niet voelt dat je geen vlees wil eten, dan is dat gewoon voor jou op dit moment het beste. En misschien dat je wel heel erg last hebt van depressie en dat je veel vlees eet en dat je denkt van ik heb nooit die link gelegd, laat ik eens een keer een maand proberen wat het met me doet. Of misschien voel je ergens al een verlangen om veel lichter te gaan leven, veel meer te verbinden met het goddelijke en dat je voelt dat het niet helemaal meer passend is om vlees te eten. En dan zijn er vaak bezwaren van mijn man vindt het niet chill als ik geen vlees meer ga eten, of krijg ik nog wel voldoende voedingsstoffen binnen en al dat soort bezwaren dat we kunnen hebben. Maar probeer het uit en volg vooral echt heel erg je gevoel hierin. Dat is heel belangrijk. Nou, ik hoop dat dit je geïnspireerd heeft. En als je nou het gevoel hebt, ik vind het zo tof Ayurveda, ik wil echt gewoon de diepte daarmee in, dan zou ik je echt aanraden, kom bij mij de jaaropleiding doen. Die begint weer in september. En dan gaan we een jaar lang gaan we die diepte in. Hè, met jezelf en met de natuur om je heen. En dat is echt zo'n enorme verrijking waar je echt de rest van je leven echt superveel aan gaat hebben. Dus ben je nieuwsgierig? Kijk even op de website. Dan staat daar alle informatie. En voor nu stuur ik je heel veel liefde en tot de volgende aflevering.